van de preek. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij. Gezang 423. Lieve gemeente, de gelijkenis van deze middag is best een hele pittige. En er zitten elementen in waarbij we de wenkbrauwen kunnen fronsen en ons af kunnen vragen, is die vergelijking van een rechter met God wel zo'n geslaagde vergelijking? Hoe zit dat eigenlijk? Nu, we gaan kijken naar deze gelijkenis en daarbij helpt de dubbele toepassing op het einde van de gelijkenis ons een eind op weg. Laten we beginnen met de laatste van deze twee. Het vers wat heen wijst op de terugkomst van onze Heere Jezus Christus. Maar als de mensenzoon komt, zo eindigt de gelijkenis, zal hij dan geloof vinden op aarde. Nu, dit slot toont dat de gelijkenis hoort bij een groter gedeelte. Dat begint bij hoofdstuk 17, vers 20. En dat is het gedeelte in de NBV, wordt het ook als één pericoop gezien, waarboven staat de komst van de mensenzoon. Het gaat over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En de gelijkenis krijgt kleur en klank en een versterkte toepassing wanneer wij die hele pericoop erbij betrekken. Leest u eens voor uzelf het gedeelte vanaf hoofdstuk 17 vers 20 thuis door. Ik zal er in de preek hier en daar naar verwijzen. Dat gedeelte, hoofdstuk 17 vers 20, begint met de vraag van die fariseeën aan de Heer Jezus wanneer het koninkrijk van God komt. Wanneer gebeurt nu dat wat wij al eeuwenlang verwachten? In de gedachtegang van deze mannen was dat komen van de Messias, van het koninkrijk van God, verbonden met het verdrijven van de vijanden van het volk, de Romeinen, en het herstel van de troon van David. Het had dus een behoorlijke aardse inkleuring met een herstel van de bedreigde aardse belangen van het volk Israël. Nou, dan choqueert de Heer Jezus de aardse leiders, de kerkelijke leiders, door te zeggen: Gods koninkrijk zal niet spectaculair komen. Zo van: wauw, kijk hier eens, wat gaaf. Het komt niet met parades en shows. Als je dat verwacht, dan zul je het helemaal mis hebben. Want, vers 21, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik, zegt de Heer Jezus. Hoezo? Binnen het bereik van de fariseeën nu? Het koninkrijk van God is daar waar de Heer Jezus is. Waar hij de mensen oproept tot navolging. En dat gebeurt daar in die kring van mensen die discussiëren met de Heer Jezus Christus. Hij roept, hij trekt om hem te volgen. Maar voor dat geestelijke gebeuren hebben de leiders van Israël geen oog. Ze gaan op in de waan van de dag. En daarom probeert de Heer Jezus om hen wakker te schudden. En beschrijft hij de dagen die zijn terugkomst zullen inleiden. Hij zegt dat zullen tijden zijn vol catastrofen. En hij vergelijkt die met de dagen van Noach en de verwoesting van Sodom. De mensen beseften helemaal niets van het naderende onheil. Ik las een poosje geleden een verslag over de mensen die in Pompeji leefden, 79 na Christus, en niet beseften dat de Vesuvius op uitbarsten stond en in een straal van 10 kilometer alles verwoestte. Je ziet dan van die geraamtes met die monden wijd open als teken van afschuw, van hoe is het mogelijk dat dit ons overvalt. Nu, zo was dat ook in de dagen van Noach. En bij de verwoesting van Sodom. De mensen werden compleet overvallen in hun dagelijkse doen en laten. En dat beschrijft de Heer Jezus dan in vers 7, 8 en 29. En dat beschrijft hij zo. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden ten huwelijk uitgegeven. Tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam en iedereen verzwolg. Of, zoals het eraan toeging in de dagen van Lot. Opnieuw zo'n opstomming. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. En dan volgt in vers 30 de les, ook voor ons. Zo zal het gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. En hiermee krijgen wij een wake-up call. De Heer Jezus stelt dat op scherp door de vrouw van Lot in gedachten te roepen en te zeggen: wees niet als de vrouw van Lot. Wat was er aan de hand met die vrouw van Lot? Nu, zij had op dat moment dat lief wat haar hart had, en dat was de wereld om haar heen. Ze was niet bij machten om te luisteren naar de oproep om te vertrekken uit Sodom en niet achterom te kijken, niet te blijven hangen aan dat wat ze had op deze wereld. Want dat zat er in dat achteromkijken. Ze wilde vasthouden wat ze had opgebouwd, wat haar lief was, wat haar leven was, wat haar bestaan was, wat haar identiteit vormde. In Lucas 9 vers 6 staat dat we niet achterom zullen kijken, want anders zijn we niet geschikt voor het koninkrijk van God. Nu, wat wil ik hiermee zeggen? Wij kunnen zo blijven hangen in de dingen van het hier en nu, in de dingen van het verleden, de dingen die we kunnen pakken, die we kunnen zien, waar we ons aan op kunnen trekken. Je kunt blijven hangen in dingen als, laat ik wat noemen, toen ik jong was, en toen ik dit nog kon en dat nog kon, enzovoort. En daar kun je in blijven hangen en verpieteren in het leven wat je nu leidt. Het leven wat God je wil geven. Wanneer het niet zo gaat in je leven, dan kun je zo blijven hangen in de tijd toen alles nog op rolletjes liep. En het gaat nu niet meer zo en het drukt je naar beneden. Je blijft hangen in het verleden. Dat wat je toen nog vast kon pakken en wat je nu niet meer vast kunt pakken. En het leven met God, wat hij je nu wil geven, mis je ten ene male. Je kunt blijven hangen in de gedachte, was dit en dat niet, maar niet gebeurd. Dingen zijn echt anders gegaan in je leven, in de relatiesfeer, op je werk, in de buurt, in de familie, in de kinderkring. En je blijft erin hangen, was dit maar niet gebeurd. En je mist het leven wat God je wil geven in het hier en nu. Laat ik het zo zeggen, het geluk voor een christen ligt niet in het verleden, maar ligt in de toekomst. En dat is niet verankerd in de eerste plaats. Met deze wereld en met wat we in deze wereld hebben, maar met de wereld die komt. Als Jezus terugkomt, of als wij bij de Heer Jezus komen, of als alles nieuw wordt, de hemel en de aarde verenigd tezaam. Dus daarom kijk vooruit, verwacht het van dat wat God ons zal geven en wat we nu reeds mogen beleven door het geloof als een geweldig voorschot op dat wat komt. Nou, vanuit onszelf bezitten we niet die kracht. Die kracht ontvangen we door het geloof, namelijk door ons leven te verliezen aan God en daarmee alles te winnen, wat er maar te winnen valt. En dat is nu een belangrijke vraag die de Heer Jezus ons stelt in hoofdstuk 17, vers 4 en 35. Als hij zegt, ik zeg jullie, in die nacht van de wederkomst zullen er twee in één bed liggen. Nou, intiemer kan het niet. De een zal aangenomen worden, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de andere achtergelaten. Achtergelaten vanwege ongeloof. Nou, met dit uit hoofdstuk 17 komt de vraag Uit hoofdstuk 18, vers 8, een stuk dichterbij. Als de mensenzoon komt, vindt hij dan geloof op aarde. Geloof heeft dus alles te maken met onze manier van leven, onze visie op het leven. Waar leggen we de nadruk op? Waar reserveren we tijd en energie voor? En de Heer Jezus wijst dan op het belang van het reddende geloof. De vrouw van Lot miste dit geloof en kwam om in de vlammen van Sodom. Vreselijk. Wat is het dan belangrijk om echt te geloven? Maar zegt iemand, hoe krijg je dat dan, dat reddende geloof? Hoe werkt dat? En je hoort de discipelen rondom de Heer Jezus denken, hoe red ik het met mijn geloof? Want wat stelt dat geloof eigenlijk voor? Ben ik niet als die vrouw van Lot? Hoe vast zit ik niet aan deze wereld en alles wat ik in deze wereld heb? Hoe kan ik weerstand bieden aan de vele verleidingen van Sodom? De verleidingen van deze wereld, zodat ik gevoelig blijf voor het evangelie. En deze vragen zijn belangrijk, omdat Jezus in de lijst van vers 28 van hoofdstuk 17 geen sodomie noemt, of bruut geweld, of vreemdelingenhaat, zonden die Sodom karakteriseerden. In feite noemt de Heer Jezus niets wat op zichzelf zondig is. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkd, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Het oordeel kwam dus volgens deze tekst niet om brute zonden, maar omdat alle goede, gewone activiteiten in het leven godloos waren geworden. Zonder gedachten aan God en zonder gebed tot God. Dus, even naar ons toe, alle goede dingen in het leven kunnen ons even ongevoelig maken voor de realiteit van God, voor Gods liefde en voor Gods genade als grove zonde. Omdat we al die goede, mooie dingen van God genieten zonder aan God te denken, zonder God te bedanken, zonder ze in relatie met God te zien. En dan wordt ons leven godloos. En missen we uiteindelijk waar het om gaat in het leven. De relatie met God. Het verlangen om bij God te zijn. Deze opmerkingen van de Heer Jezus lijken mij bijzonder belangrijk in welvarende tijden als de onze. We kennen volle schappen, lege kratten, business as usual, koopkrachtcorrecties. Weer op zoek naar iets leuks, iets schattigs, zien en gezien worden, liefde krijgen, liefde ervaren. Maar ze kunnen een gevaar vormen voor ons geloof. Want deze alledaagsheid van het leven kan onze liefde voor de Heer Jezus Christus verdringen. En daarom is de vraag best heel serieus, hoe houden we het vol? Hoe blijf ik in een hartelijke, liefdevolle, intieme relatie met onze Heer Jezus Christus? Hoe word ik niet als die vrouw van Lot? En zal ik tenslotte achterblijven met alles wat ik heb opgebouwd, maar wat zal vergaan onder het oordeel van God? Nu, in de gelijkenis geeft de Heer Jezus hier een antwoord op. Het is een van de weinige gelijkenissen die ons meteen een verklaring geeft. De sleutels hangen aan de buitenkant van de deur. In vers 1 zegt de Heer Jezus ons dat hij een gelijkenis vertelt over de noodzaak om te bidden en niet op te geven. Dus hoe blijven we in het geloof en in de liefde tot God? Door te bidden. Hoe houden we het vol in de wereld waarin we leven? Door te bidden. Hoe verteert de sleur van het alledaagse leven ons geloof niet? Door te bidden. Hoe weerstaan we de verleidingen van de wereld om ons heen? Door te bidden. En om dat uit te leggen, vertelt de Heer Jezus dat verhaal. Wat gaat over die rechter die in een stad leefde, geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Die weduwe die daar ook was in die stad. En die naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. En lange tijd, zo lezen we, wilde hij dat niet doen. Totdat hij bij zichzelf zegt, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij aan de mensen niet gelegen liggen, ik zal die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze me eindeloos tot me komen en vliegt ze me tenslotte nog aan. We moeten het niet vreemd vinden dat de Heer Jezus God vergelijkt met een onrechtvaardige rechter. Dat is hetzelfde als wanneer de Heer Jezus zijn komen vergelijkt met een dief in de nacht in Thessalonicenzen 5 vers 2. Het punt van vergelijk is daar niet dat de Heer Jezus een dief is, maar dat zijn komst plotseling, onverwachts zal zijn. Nu, zo is hier het punt van vergelijk niet dat God onrechtvaardig is, maar dat hij antwoordt met hulp en kracht voor wie dag en nacht tot hem roepen. Het gaat hier dus om bidden als levensstijl. Bidden als een leven met God. Hem je vreugde en je pijn geven, je verdriet en je dankbaarheid. Of we nu eten of drinken, zo zegt Paulus, het is voor de Heere. Liefde is een geschenk van God die we mogen teruggeven aan God. Of we nu kopen of verkopen, we mogen dat samen met God doen. Als wij planten, God geeft de wasdom. Als de Heer het huis niet bouwt, zo zongen we, tevergeefs bouwen de timmerlui daaraan. Nu, dat is een andere manier van leven. Wat komt door een biddende levensstijl? In de Bijbel worden we geregeld opgeroepen om ons niet aan te passen aan deze wereld. Te willen meedoen in de vaart der volken. Dan kunnen we denken aan de manier waarop we een christelijk leven inrichten. Waarop we onze gewoontes vormgeven. Wat we wel doen en wat we niet doen, en daar kunnen hele discussies over plaatsvinden. Deze gelijkenis wijst ons vooral op het bidden. Bidden maakt het verschil. De Heer Jezus zegt, we moeten altijd bidden en niet opgeven. Niet bidden, dat is dus je aanpassen aan deze wereld. We hebben dan geen weerstand tegen kooplust, het verslingend raken aan drank of aan eetlust. We hebben geen weerstand tegen het volgen van verlangens die niet sporen met Gods wil. Want we missen de kracht om er tegen in te gaan, innerlijk er weerstand aan te bieden. En daarom zegt de Heer Jezus het vrij sterk in vers 1. De vertaling van het NBG vind ik wel net zo sterk als die van de NBV. Namelijk, daar staat dat wij altijd moeten bidden. Wij moeten eigenlijk maar heel weinig. We gebruiken dat woord moeten heel veel, dat doe ik zelf ook. Ik moet nog even dit, ik moet nog even naar de winkel, ik moet nog een telefoontje doen, nog even wat op internet opzoeken. Maar we schuiven door naar die dingen te moeten doen die ook om ons heen gedaan wordt. En tussen de mailtjes en de telefoontjes door hebben we net gelegenheid om maaltijd te nuttigen, de noodzakelijke dingen te doen. Maar we zijn druk en nog eens druk. De Heer Jezus zegt, je moet maar één ding. Wij moeten altijd bidden. En als de Heer Jezus dat zo zegt, dan voelt u wel aan dat dat vrij sterk bedoeld wordt. We moeten altijd bidden. Die gelijkenis die laat ons dan zien waarom dat zo sterk wordt gezegd. Net als in deze gelijkenis hebben we hulp nodig. Ik heb hulp van God nodig. Wij mogen ons vergelijken met die weduwe die arm en zwak is. Die tijd zonder rechtsorde, waar we in onze tijd heel dankbaar voor mogen zijn, had ze niemand die het voor haar opneemt, behalve deze rechter. Wij zijn zwak. Wij hebben kleine kracht. We kunnen niet op tegen de krachten van destructie om ons heen en ook in ons. Onze enige bron van hulp is God. En deze weduwe komt steeds opnieuw bij de rechter om hulp te ontvangen. En dat is het punt van vergelijk. Wij zullen ook steeds opnieuw naar God om hulp te ontvangen. Het argument in deze gelijkenis is niet dat zoals die vrouw de rechter uitput, wij God zullen uitputten of uitdagen. Dat hoeft niet. Op heel wat plaatsen in de Bijbel wordt heel duidelijk dat God ons heel graag te hulp komt. In Lucas 12 vers 31 staat bijvoorbeeld dat het de Vader behaagt om ons het koninkrijk te geven. God wil ons heel graag geven en nog eens geven, met name de Heilige Geest geven als de innerlijke kracht om weerstand te bieden aan gewoontes die niet goed zijn, waarvan je ook maar al te goed weet dat ze niet goed zijn. Maar ja, hoe bied je daar weerstand aan? De Heilige Geest wil voor ons een kracht zijn om weerstand te bieden aan gedachten die niet goed zijn, waarvan je weet, ze zijn niet goed. Maar hoe krijg je ze te pakken? Nu, daar wil de Heilige Geest ons bij helpen. Hoe bied je weerstand aan dingen om je heen die als het ware meezuigen? En je hebt geen kracht om aan die zuigkracht weerstand te bieden. Dan wil de Heilige Geest er voor ons zijn, in ons zijn, om weerstand te bieden, zodat we staan kunnen daar waar wij zullen staan, voor Gods aangezicht, als een christen die het verlangen heeft in directe relatie met God te zijn en te blijven. Nu, de Heere God wordt hier met een rechter vergeleken. En de Heer Jezus geeft ons twee eigenschappen van die rechter. Hij heeft geen ontzag voor God en hij liet zich niets aan de mensen gelegen liggen. En daarom trekt hij zich niets van deze weduwe aan. Wat je hier ook uit kunt concluderen is dat geen geloof in God ons onverschillig maakt. Want ja, wie moet ik dan verantwoording afleggen? Niemand toch? Ik ben mijn eigen baas, mijn eigen heer, mijn eigen meester. Door het geloof in God wordt het anders. Wil ik graag verantwoording afleggen aan God. Maar leer ik dat ook meer en meer doen aan mensen om mij heen die ik vertrouw, waarmee ik een relatie heb. Verantwoording afleggen ook ten aanzien van wat ik doe naar mensen in nood. We zien de nood dan niet alleen, maar we willen ook de handen uit de mouwen steken. Nu, nog eens waar het om gaat in deze gelijkenis, om dat scherp met elkaar te krijgen. En dat zou ik dan willen noemen het punt van vergelijk. Bekend woord, punt van vergelijk in de gelijkenis. Je kunt zeggen, de gelijkenis kun je als een zandloper voorstellen. Dat bovenste brede stuk is het verhaal van de gelijkenis. Dan heb je het nauwe halsje, het punt van vergelijk. En dan heb je het brede onderstuk. Nu, die gelijkenis, het verhaal van de rechter en de weduwe, is dat bovenste brede gedeelte. De toepassing, het punt van vergelijk, dat we altijd moeten bidden, dat is dat nauwe halsje. En vervolgens komt er het brede onderstuk. Dat is de toepassing van het principe van altijd bidden in deze gelijkenis richting ons leven van alle dag in al zijn facetten, in al zijn relaties, in al zijn diversiteit. Nu, het principe altijd moeten bidden vraagt om een vertaalslag. En daar hebben wij het geloof, het gebed bij nodig. De nadruk ligt dus op het leven door het geloof, door middel van bidden. Geloof als de krachtbron van ons leven, genade als de brandstof in dat alles. Het gebed, kun je zeggen, is de tang waarmee wij die brandstof op de kachel van ons leven leggen, zodat het warm wordt in ons leven. Nu nog eens die noodzaak om te bidden. Hier is de gezondheid van het geloof beslist van afhankelijk. En dan bedoelt de Heer Jezus hier bidden als een roepen tot God. Een delen van ons leven met God. In vreugde, in pijn, in zorgen, in lofprijzing. Heel spontaan dat leven met God. Zeggen wat er in je leeft. Aan mooie dingen, aan moeilijke dingen. Spontaan, dat is net als wanneer je met een hamer op de duim slaat, dan ga ik niet zitten nadenken, wat moet ik nou zeggen? Dan zeg je, oh, hoop ik tenminste. Zo ook in het leven naar God toe. Je gaat ook dan niet te veel zitten denken, maar hoe moet ik dat nou tegen God zeggen of zo? Zeg God dat wat er leeft in je hart, in je leven. De preek van vanmiddag wil ook een aansporing zijn om uit de sleur van bidden te stappen. Soms dan hoor je jezelf bidden, ik weet niet of u dat herkent. Dan stop dan met dat stuk gebed. Dat is uitgewerkt, is uitgekant. Neem een fris gebed. Denk erover na. Laat dat iets mogen zijn waarvan je zegt, van, nou, daar zet ik me op. God liefhebben met mijn verstand. Nou, denk daar eens over na. Hoe kan ik nu op een frisse manier dat onder woorden brengen wat er in me leeft. Niet van wat ik meen dat ik moet zeggen, wat ik geleerd heb in een lesje zoveel jaren geleden. Is ook goed hoor, als u daar rust en vrede bij hebt, doet u dat gerust. Maar als je zoiets hebt van, het werkt allemaal niet zo, het is allemaal wat afgezaagd. Ga op een andere manier bidden en spreek dat uit, wat er leeft in je hart, in je leven, wat dat dan ook is. Dat is het mooie bijvoorbeeld bij Job. Als je ziet wat Job bidt tot God, dan zeg je soms van poepoe, Job durft. Nou, Job durft niet, maar het leven drong hem ertoe om dit soort dingen tegen God te zeggen. En God hoorde en verhoorde, corrigeerde later Job wel, maar op dat moment was God niks meer als blij vanwege dat wat Job tegen God zei. Dus ga naar God en zeg dat wat er leeft in je leven. Laat God je beste vriend mogen zijn. En wat zeg je tegen een vriend of een vriendin? Dat is ook geen uit je hoofd geleerd lesje. Dan zegt die vriend of die vriendin, joh, doe nou even normaal. Wat is er met jou? Nu zo naar God toe. Dat je dat zeg tegen God, dat wat je bezighoudt op dit moment. Dat wat je blij maakt. Dat wat je zorgen geeft. Dat wat er in je leeft. Nu zo wil het gebed een belangrijke, eigenlijk de belangrijkste functie in je leven zijn. Gebed als de kracht in je leven. Als de geloofsaanjager in je leven. Bidden, te midden van dat alles wat je doet. Nou, noem dan al die lijstjes. Eten en drinken. Dat je dat verweeft met gebed. Of als het om liefde gaat, huwen of ten huwelijk gegeven wordende. Dat je bidt in je relatie. Leer dat op tijd, zou ik zeggen. Als je van elkaar houdt, na de eerste, de tweede zoen, dat je toch alles misschien een beetje snel hoor, en dan moet ik niet overdrijven, maar redelijk op tijd toch ook begint om met elkaar te bidden in je relatie. Want dat maakt nou juist het verschil. Of als je plant, hoeveel tuintjes hebben we? Misschien niet zo vreselijk veel. Maar laat het dan initiatieven mogen zijn die je ontwikkelt. Laat dat ook met gebed mogen zijn. of als je een huis koopt bij een notaris zit, dat daar gebed omheen zit. Of wanneer je bezig bent met te bouwen in je werksituatie, in je relatie, in je huwelijk, bij je kinderen. Gebed daartussendoor als het cement waardoor de muur stevig wordt. Dat is het kenmerkende verschil tussen een christen en een niet-christen. We moeten altijd bidden, zegt onze Heer Jezus Christus. Nu, ik kom tenslotte nog terug bij die eindvraag van de Heer Jezus. Als ik terugkom, zal ik geloof vinden op aarde. Er zitten hier drie elementen in. Op aarde alleen is het geloof nodig. Wie in de hel zit, kan het doen zonder geloof. De heiligen in de hemel, die zien dat wat ze hier op aarde geloofden. Wij hebben geloof nodig. En dat door middel van het gebed. Het tweede is, geloof is iets waar de Heer Jezus naar uitziet. Bij u, bij jou, bij mij. Hij kijkt naar ons en vraagt, is daar geloof? Wie om genezing of om hulp kwam bij de Heer Jezus, die kreeg stevast de vraag, geloof je? Als we naar de hemel willen, is er maar één sleutel op de hemelpoort. Eén password. En dat is geloof. Het derde is, er zit hier ook iets in van als het geloof er is. Hoe klein ook maar, hoe onbetekenend voor jezelf, omgeven met vragen en twijfel. De Heer Jezus merkt het op. En hij is er blij mee. Geloof. Dat werkt door het gebed. Ik sluit af met u te stimuleren eens wat meer te lezen over bidden. Neem nou een boek als dat van Bill Hybels, Te druk om niet te bidden. Hij zou een andere titel verwachten. Te druk om te bidden. Hij zegt, nee, als je druk bent, dan moet je bidden. Op de achterflap staat het volgende. De meeste van ons kunnen nauwelijks tijd vinden om te bidden. De tijd wordt opgeslokt door de kerk, de school, de buren, je baan, je vrienden en je hobby. Neem eens rust om bij God te zijn en zijn voortdurende tegenwoordigheid te ervaren, hindernissen in je gebed te overwinnen en te leren luisteren naar God. Amen.